Jezus wil jou veranderen, wat zou die jou willen veranderen? Dan denken wij in eerste instantie altijd aan heiliger, wijzer, beter, dit of dat of dat. En we zien dan eigenlijk alleen maar verbeterpunten in onszelf. Terwijl de eerlijkheid is dat het misschien wel eens een goede vraag is om te stellen, maar is dat nou ook de prioriteit van Jezus? Is nou echt de prioriteit van Jezus dat jij een beter christen wordt? Natuurlijk ligt dat op zijn hart en ik ga dat niet bagatelliseren als minder belangrijk, of dat dat niet zijn prioriteit is. Maar er is een focus die erboven staat en die volgens mij dat ook omarmt. En dat is dat Jezus zegt, kom, als je mij volgt, dan ga ik van jou iets maken wat je nu nog niet bent. En dat is een visser van mensen. En toen de discipelen dat hoorden, toen hadden ze geen flauw benul wat dat inhield. Dachten ze dan aan mensen die je met een haak gaat vangen en die je dan een blikje stopt en soja of ja, tomatensaus eroverheen gooit of zo. Weet je, hoe zie je dat? Of leg je ze dan op een plankje met zout en ga je naar de markt? Wat voor beeld moet er geweest zijn van het vangen van mensen? En waarvoor? Let wel, Jezus begon zijn bediening. Wij kijken vaak naar de achterkant en dan zeggen we van, oh, dat en dat en dat. En dat is natuurlijk helemaal logisch. Het wordt natuurlijk nog vreemder als je dan ontdekt dat de discipelen onmiddellijk hem volgden. De serie staat in het teken van ons jaarthema van boven, binnen en buiten. En we zijn nu duidelijk bezig met dat naar buiten gericht zijn. We zien God, we ervaren God, we mogen hem leren kennen. En we mogen in verbazing naar hem kijken wie die is. En dat heeft zijn reflectie op onszelf. Dat vereist van ons dat we naar onszelf spiegelen en kijken wat God werkelijk in ons hart doet. En naar de mate dat we God in ons hart toelaten en zijn werk laten doen, en dat heeft vaak wel te maken met dat heiliger en bidden en noem maar op, in die mate kunnen we ook naar buiten uitreiken. Dus vorige week hebben we het gehad over Matteüs 4, vers 19. Overstaat dat in alle evangeliën, behalve Johannes dan, dacht ik. Ik wil met jullie vandaag gaan praten over een affaire die dan gebeurt in de Bijbel, waarin we gaan zien wat het nou betekent om vissers van mensen te worden. En ik hoop dat ik daarin even kan verweven hoe de Joodse traditie erin zat en waarom er, het verhaal als je dat leest is voor ons als christen, we nemen dat zo logisch aan. Maar als je daar de kommaatjes uithaalt en je gaat zinnen eruit lichten en je gaat kijken van maar wat werd er nou gezegd en waarom wordt dat gezegd, dan is het wel goed om te zien wat een enorme revolutie er plaatsvindt als Petrus en Johannes op weg gaan naar de tempel. Jezus die is gekruisigd en weer opgestaan. En als hij opgestaan is, dan verschijnt hij 40 dagen aan de discipelen. 40 dagen aan de discipelen vertelt hij hun alles over het koninkrijk van God. Dat is een van de meest irriterende versen die er in de Bijbel staat. Want ik wil weten wat hij vertelt, want 40 dagen onderwijs was een heleboel. En dat staat er niet. Maar het is goed om dat nog maar eens een keer na te lezen. Weet je? En hij vertoefde nog 40 dagen bij en vertelde hen alles over het koninkrijk van God. Er zijn meer van die schriftgedeelten en daar wil ik met Goede Vrijdag en met Paas op terugkomen. Om het koninkrijk van God en Paas ook eens een keer aan elkaar te koppelen. Er is meer dan alleen maar Jezus leeft voor jou. Er is ook een heel nieuw, een revolutie heeft er plaatsgevonden. Maar goed, Jezus is opgestaan, verschijnt aan hen, vertelt er van het koninkrijk. En op een dag gaat hij naar de hemel. Dat is op hemelvaart. Een hele wonderlijke gebeurtenis. Maar niets anders dan dat Jezus zichzelf naar de hemel laat gaan. Hij wordt verheven, zeggen we dan. En dan bestijgt hij zijn troon. Op het moment dat hij de troon bestijgt in de hemel, is zijn gemeente op aarde de uitvoerende macht. Daartoe krijgen we de Heilige Geest. De Heilige Geest is uitgestort. En op een dag gaan Petrus en Johannes gewoon op weg naar de tempel. Ze deden niets anders dan wat ze anders ook deden. Ze gingen gewoon naar hun werk of ze deden gewoon de dingen die ze anders ook zouden doen. Zoals jij morgen ook de dingen gaat doen die je normaal gesproken altijd zou doen. Niks bijzonders. Ze hadden geen campagne. Ze hadden geen oudstenvergadering gehad en gezegd, morgen gaan we evangeliseren of zo. Helemaal niet. Ze hadden ook geen onderweekcafé of zo, ook al waren ze onderweg. Weet je wel, maar ze gingen gewoon op weg. En als ze dan op weg gaan, dan ontmoeten ze een lamme. Even kijken wat hier komt. Okay. Ze ontmoeten een lamme en die lamme zit aan de poort. Die lamme heeft er al jaren gezeten. Dus waarschijnlijk is Jezus er ook een paar keer voorbij gelopen. Dat moet je wel weten. Het is niet zo dat die lamme daar toevallig ineens zat. Die lamme zit aan de poort om duidelijke reden van... als je nou bij de poort van de tempel zit... dan gaan veel religieuze mensen hier voorbij en dan kan je een beetje meer vangen. Dus die man zit daar met zijn gitaarkist, die open... en die hoopt dat daar wat geld in gegeven wordt. Stel dat maar eens even vandaag aan de dag voor. En Petrus en Johannes die lopen er langs... en Petrus die denkt vooruit, joh, laat ik hem ook een kwartje geven. Dus die trekt zijn portemonnee en daar zit geen geld in. Dus die zegt, zilver en goud heb ik niet... maar wat ik wel heb, dat geef ik je in de naam van Jezus. Sta op en wandel. En de man staat op en gaat wandelen. En die wordt vreselijk blij. Nog logisch, want hij is heel lang lam geweest. En hij krijgt dat wonder, dat doet hem springen. Dus hij staat te springen en te dansen en te juichen. En hij loopt met Petrus en Johannes samen de tempel in. Nou, let wel op dat Petrus en Johannes waren niet van plan in die tempel heilig te gaan schoppen. Integendeel, dat was gewoon een normale godsdienst. Ze gingen daar om God te vereren. En die lamme die loopt daar juichend en springend met hem mee. Dus alle mensen die zeggen, wat is hier aan de hand? En dat trekt een enorme aandacht. En als die mensen die aandacht op die lamme vestigen... van wat is hier aan de hand? En die vent roept, ik ben door God genezen of door hun genezen... of weet ik van wat. Wat zal die geroepen hebben? Ik kan weer lopen, weet je wel. Kijken al die mensen naar hem toe... en dan ziet Petrus de kans van, oké, ik moet hier wat zeggen. En Petrus die begint dan te praten... Petrus die zegt dan in Handelingen 3, vers 11... Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom staat u ons aan... alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is... dat deze man weer kan lopen? Dus Petrus die denkt van, oké, jullie kijken naar ons... dus blijkbaar was het ook zo, zij hebben ons genezen. En hij zegt, kijken jullie nou naar mij? Als je nou echt denkt dat wij dat gedaan hebben, heb je het helemaal mis. En dan legt hij uit in vers 13. Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob... de God van onze voorouders, dus hij betrekt de mensen erin... onze God, die heeft aan Jezus zijn dienaar de hoogste eer bewezen. Oeps, daar komt het probleem. Petrus die gooit er een frase in die als hij dat nou niet doet of wel doet... daar zit de keus. Om met Jack Fry te praten, dat is je deurtje open doen. Dat is het deurtje open doen. Want hij had kunnen zeggen, Yahweh heeft dit gedaan. Maar hij zegt, nee, Yahweh, God, heeft de hoogste eer aan Jezus gegeven. En dan zegt hij nog wat erbij, die jullie gekruisigd hebben, dat ik even weggelaten, dus hij maakt het nog wel wat scherper. En dan zegt hij, het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam, dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Dus... onze vriend Petrus die zet het op scherp en die noemt de naam van Jezus. En die zegt, in de naam van Jezus is deze man genezen. En dat geeft bij die mensen op zich nog niet zo'n groot probleem. Het grootste probleem is dat de fariseeërs daar wat moeite mee hebben. Het volk luistert. En 5000 mensen geven hun hart aan de Heer. Dat is nogal wat. Waren dat nou mensen die zich 5000 die zich bekeerden van het jodendom naar het christendom? Nee, helemaal niet. Het waren 5000 mensen die al Jood waren en binnen de Joodse context erkenden dat het wonder door Jezus gebeurd was. En daarmee hoogschijnlijk gingen erkennen dat Jezus de Messias was. Wat Petrus hier dus ook een beetje verklaart. De leiders van de tempel die horen dat en die zijn not amused. Die zijn er niet erg blij mee. Even kijken. Die houden niet van turbulentie. Die hebben een paar problemen. De leiders van de kerk, de leiders van de tempel... Die zitten vast in een patroon. Zoals wij als leiders van de kerk dat ook wel eens kunnen zitten. En zoals iedere leider dat kan zitten. Zoals iedere vader dat kan zitten. Namelijk dat wanneer je autoriteit hebt... dat je een klein beetje gevangen raakt in het idee van... als er iets moet gebeuren wat onder mijn autoriteit valt... dan moet het ook gebeuren binnen de context van de dingen die ik ontplooid heb. Of de dingen waar ik controle op uitoefen... of de dingen waar ik verantwoordelijk voor ben. Dus als ik voorganger ben van deze gemeente en ik geloof in wonderen... dan is de eerste instantie dat je denkt van die wonderen moeten hier plaatsvinden. En op het moment dat George met iemand bidt buiten de deur... en er gebeurt daar een wonder, dan is dat eigenlijk niet zoals het hoorde. Dat moet hier gebeuren. Want dat valt dan onder jouw verantwoording. Net zo goed als je dat met kinderen hebt. Je wil graag dat je kinderen in je huis bepaalde dingen leren. En niet dat ze daarbuiten nog eens een beetje wijsheid op doen. Tenzij je daar wat ruimte voor geeft. En dat wel toestaat. Maar dat kost wat. Die leiders van de kerk, die horen dat. En die zijn bepaald niet blij. Waarom zijn ze niet blij? Omdat Petrus en Johannes iets toevoegen aan hun geloof. Dat verhaal van de God van Abraham en Isaac, dat is allemaal wel goed. Maar er komt die naam van Jezus erbij. En het feit dat Jezus een soort messiaanse claim krijgt. Dus die roepen die gasten ter verantwoording. En zonder enige vorm van proces zetten ze gevangen. En mogen ze de nacht in de gevangenis doorbrengen. De tempelgevangenis. Dan zou je zeggen, dat is nogal wat. Dat konden ze ook doen, om de simpele reden dat het Romeinse Rijk, waar ze onderdeel van waren, was als volgt opgedeeld. Je had de Romeinen die zorgden voor de orde, die hadden ze legers voor, die zorgden voor de belastingen, de centen dat ze die kregen. En voor de rest, om de boel een beetje in orde te houden, collaboreerden ze met bepaalde systemen. NSB'ers zouden wij zeggen in de oorlog, maar ze lieten bijvoorbeeld ook de religieuze systemen toe. Want als je dat volk nou maar zijn religie geeft en zijn tempel, dan waren ze in ieder geval daar rustig. Dus die tempelbewakers en de tempeloverzieners, die mochten dus ook macht uitoefenen. En van de Romeinen mochten ze dat heel ver doen. Dus als iemand zich misdroeg in de tempel, dan mochten de tempelbewakers mochten zelf daar het recht over spreken. En in die tijd hadden ze nog niet zoveel advocaat of zo. Ik weet niet of dat in onze tijd veel beter geworden is met die gasten, maar goed. Ze konden dat in ieder geval doen. Ze bemoeiden zich zeker niet met wat er op het tempelplein gebeurde. Overigens, dan mochten ze niet eens komen als heidenen. Dus de aanleiding is een lamme die kan lopen. En de aanleiding is dat Petrus de naam van Jezus noemt. Dan gebeurt er het volgende. In Handelingen 4, vers 65 staat: de volgende dag kwamen de leiders, de oudsten, de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem. Samen met Annas, de hoge priester, Caiaphas, Johannes en Alexander. En allen die tot de hogepriestelijke familie behoorden. Ik wil dat je het gewicht van deze vergadering even voelt. De volgende dag komen er een aantal mensen bij elkaar. Daar zit Annas, de hoge priester, bij. Dat is dus de paus van die tijd. Dat is de hoogste religieuze leider. Caiaphas, dat is de tweede hoogste leider. De familie van de hoge priesters komen bij elkaar. Dat waren het crème de la crème van de theologische academie, laat ik het dan maar zo zeggen. Die mensen wisten echt alles van de schriften en alles van de religie. En dan was daar een zekere Johannes en Alexander. Dat zegt me helemaal niks, maar die waren blijkbaar in die tijd heel belangrijk. Ik kan me voorstellen dat als iemand vroeg van wat is daar voor vergadering? Oh, dat is een vergadering met Annas en Caiaphas en Johannes en Alexander zijn er ook bij. Blijkbaar mensen van groot aanzien. En die komen bij elkaar om dit te bespreken. En die raad, dat is dus niet zomaar een raad. Dat is een raad waar jij en ik met knikkende knietjes naartoe zouden gaan. Crème de la crème op het religieuze gebied. En dan staat er nadat ze Petrus en Johannes in hun midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het voor met de vraag: door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht? Dat is een vrij logische vraag. Simpel, de raad kan er niet omheen, die lamme kan lopen. Je kan moeilijk zeggen, die man is toch lam. Weet je, dan loopt een vent die altijd lam was, die loopt. Dus daar moeten we wat mee. Dus het feit dat er een genezing heeft plaatsgevonden, daar zitten ze niet mee. Ze zitten met het feit van in welke naam, onder welke autoriteit dat gebeurd is. En dus wordt die vraag gesteld van onder welke autoriteit, in welke naam hebben jullie dit gedaan? Door welke kracht? Ik wil er wat van zeggen. Heel veel mensen, ook vandaag de dag, zullen heus geen moeite hebben met wonderen en tekenen. Er gebeuren genoeg wonderen en tekenen. En ook op de televisie krijg je genoeg aandacht met allerlei spirituele vreemde toestanden. Wat mij verbaast is dat als die dingen gebeuren, dat men daar nauwelijks ophef over maakt. Totdat iemand zegt, maar dit is gebeurd door de naam van Jezus. Dan is het altijd iets waar wel aandacht aan gegeven moet worden en waar wel kritiek op moet komen. Dat heeft dus blijkbaar met die naam te maken. Petrus had ook kunnen zeggen, dit is gebeurd door Yahweh alleen. Had hij nog gelijk gehad ook. Maar hij verbindt eraan dat die autoriteit van Yahweh gedelegeerd is naar Jezus. En dus ook naar zijn lichaam. Een tweede waar die raad mee zit, is dat er iets gebeurt binnen de context van hun eigen religie, zonder dat ze er zelf bij betrokken zijn. Dat is altijd verrekt en moeilijk voor leiderschap. Dat geldt voor je ouderschap, dat geldt voor je werk, dat geldt voor hier. Daar kom je niet onderuit. Daar heb jij last van, daar heb ik last van. Ik heb er last van als er bij de evangelische omroep iets gebeurt buiten mijn weten om, terwijl ik voel dat ik erbij betrokken ben. Dan dat wringt. Waarom hebben jullie mij niet geïnformeerd? Dat is dan een van de eerste dingen. Als hier wat in de gemeente gebeurt, dan wil ik ook graag weten wat er aan de hand is. En die balans zoeken tussen een stuk vrijheid en niet controlerend zijn, is niet altijd even makkelijk. Maar dat geldt voor je vaderschap thuis en je ouderschap thuis ook. Dat is een spanning waar we allemaal aan blootstaan. Petrus die gaat antwoorden. Petrus antwoordde, vervuld van de Heilige Geest, en laten we daar een dikke streep onder zetten. Want dan moet je echt weten, is het de Geest die je iets laat zeggen, of ben je zelf zo ges om wat te praten? Leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord omdat we een ziek hebben geholpen. Dat is ook wel leuk, hè? Je wordt verhoord omdat je iets goeds gedaan hebt. Je moet je verantwoording voor het goede wat er gebeurt. En nu van ons gevraagd wordt hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat. En dan komt hij weer. Dankzij de naam van Jezus Christus van Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Dus Petrus die zegt ronduit, het is door Jezus dat het gebeurd is. Hij had ook kunnen zeggen, door Yahweh alleen. En nogmaals, dat had hij nog behoorlijk goed gezeten ook. Wat je op moet vallen is dit. Zodra je de naam van Jezus gaat noemen, of de persoon van Jezus, dan heb je het in vistermen over de haak. Je kan vissen wat je wil. Je kan een mooie hengel hebben. Je kan mooie visgaren hebben. Je kan mooie aas hebben. Maar als je aan je hengel geen haakje verbindt, en dat haakje niet in het water laat vallen, vang je nooit een vis. En je mag een mooie dobber hebben, een mooie visgaren. En je mag zelfs aan het einde van de visgaren wat aas binden en gaan vissen. Je vangt geen vis. Je moet iets hebben wat haakt. En wat haakt in het evangelie is niet zozeer de tekenen, de wonderen of allerlei dingen. Waar het altijd op draait of waar de spanning komt, is het wel of niet noemen van de naam van Jezus en laten zien welke autoriteit hij heeft. Of de persoon van Jezus. Daar kom ik zo meteen nog wel op terug. Je mag over Jezus alles zeggen, behalve dat hij de opgestaan is uit de dood en dat hij de Messias is. Dat is toch zo? Zeg maar tegen je buren, Jezus is een groot voorbeeld. Jezus is een fantastische leraar. Jezus is misschien wel een van de grootste religieuze leiders. En niemand zal zeggen, dat is niet waar. Maar dan moet je zeggen, nee, Jezus is opgestaan uit de dood. Daarmee heeft hij de dood overwonnen en zijn mijn zonden vergeven. Hij is mijn Messias, hij is mijn heiland, hij is mijn redder, hij is mijn verlosser. Moet eens opletten hoe ze dan naar je kijken. Dat is alsof je een haak slaat. Daar draait het om. En als je wil vissen, zou je moeten weten hoe die haak eruit ziet. Ik wil even een intermezzo doen. En dat intermezzo is eventjes om een paar mensen die dat interessant te vinden, om even uit te duiden wat er nou precies gebeurt in de context van het Jodendom. Petrus en Johannes gaan naar de tempel, zijn gewoon volledig deel van het Joodse religie. Alleen in het Jodendom verwachtte men een Messias. Jezus is gekruisigd. En als hij gekruisigd is, dan hopen ze dat daarmee een einde van een sekte is. In die tijd werden heel veel zogenaamde Messiassen gekruisigd. Dus ze waren best wel bekend met het fenomeen dat iemand zei van ik ben de Messias of zo. Maar Petrus gooit er een schepje bovenop in de volgende zin. En dan citeert hij Psalm 118. Psalm 118 is een liedje, zoals ik dat mag zeggen, wat men altijd zong als je optoog naar Jeruzalem. Dus als men bijvoorbeeld uit Nazareth naar Jeruzalem ging, dan ging men met hele families. Met elkaar gingen ze. Dat, takken en het lopen. En dan speelden de kinderen mee. We kennen het ook van het verhaal van Jezus. Hè, dat hij, hey, waar is Jezus? Die hele familie en het hele dorp zorgden natuurlijk goed voor elkaar. En ineens zijn ze een kind kwijt. Nou, in die context werd dit lied ook vaak gezongen. En dan zong men het lied. Dus als Petrus dat tekstje citeert, is het niet zo dat Caiaphas zijn Bijbel pakt en Psalm 118 gaat opzoeken en hé, ja, dat staat daar. Of in zijn computer de online Bijbel aanzet en kijkt of klikt. Dat waren dingen die zaten helemaal in het geheugen. En dan zegt hij iets uit Psalm 118. Psalm 118 zegt: open voor mij de poorten, open voor mij de poorten van de gerechtigheid. Ik wil binnengaan om de Heer te loven. Dit is de poort die leidt naar de Heer. Hier gaan de rechtvaardigen binnen. Ik wil u loven omdat u antwoordde en mij de overwinningen gaf. En dan zingen ze... De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer, een wonder in onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons verheugen. Heer, geef ons de overwinning. Heer, geef ons voorspoed. Deze tekst kenden ze uit de hoofd. Wij kennen ook stukken ervan. Wij zingen vaak het eerste gedeelte en het laatste gedeelte. Dat zijn genoeg opwekkingsliederen die erop gebaseerd zijn. Dat middelste gedeelte was in de tijd van Jezus iets wat men wel kende, maar waar een Jood zo vaak nog in verwondering naar stond te kijken. Wat betekent dat vers? Een steen die afgekeurd wordt door de bouwlieden? Dat was niet iets waar de Joden een omlijnd theologie voor hadden. Integendeel, dat was een van de vraagstukken van hun theologie. En een Jood kon dat heel goed. Leven met iets wat ze nog niet wisten. Leven met vragen die nog niet opgelost worden. Maar binnen de theologie van zeker Caiaphas en Annas en dat soort schriftgeleerden was het vaak een discussie, weet jij nou, wat zou dat nou kunnen betekenen? En wanneer gaat God die profetie in vervulling doen gaan? Een steen die door bouwers afgekeurd wordt en die wordt dan een hoeksteen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? En dat is het werk van de Heer. Wat dat inhoudt voor de Joden was wel zeker, ze begrepen dat dit stukje, dat ging over iets messiaans. Dat kan niet anders. Want een Messias redt het volk van de onderdrukkers en een Messias herbouwt een tempel. Nou, de tempel was herbouwd, dus men dacht misschien, oh, dat is in vervulling gegaan met de herbouw. Maar zodra je aan tempelbouw komt of aan het verlossen van onderdrukkers, praat je over Messias. Dus de steen die afgekeurd wordt, heeft iets messiaans. Dat moet je even oppakken. Petrus, die dan in dat vers zegt van Jezus is die steen, zegt dus in feite niks anders dan dat Jezus de Messias is. Ik ga nog een stapje verder, want hij gaat nog wat zeggen en dan moet je dit ook weten. Annas en Caiaphas waren erbij geweest toen Jezus gekruisigd werd en ook bij de veroordeling geweest. Jezus is zelfs voor Caiaphas verschenen. En tijdens dat gerecht van Jezus gebeurde dit. In Markus 14, vers 57 tot 61 staat, toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaringen. We hebben Jezus horen zeggen, ik zal, die door mensenhanden gemaakt, ik zal die door mensen gemaakte tempel afbreken en in 3 dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is. Maar op dit punt waren de getuigenverklaringen niet afdoende. De hoge priester stond op en vroeg Jezus, waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen tegen u zeggen? Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hoge priester hem, bent u de Messias, de zoon van de gezegende? Jezus antwoordde, dat ben ik. En u zult de mensenzoon aan de rechterhand van de machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel. Daarna scheurde de hoge priester zijn kleed. Nou, ik weet niet hoe dat jullie vergaat. Als je dat nou leest, dan snap je niet 1, 2, 3 waarom die volgorde van het gesprek zo is. Maar let op wat hij zegt. Iemand zegt, Jezus heeft gezegd, ik zal die tempel die van mensenhanden gemaakt is afbreken en in 3 dagen zal ik een nieuwe opbouwen die niet van mensenhanden gemaakt is. Alleen een Messias mag dat doen. Die bouwt de tempel. Dus als die valse beschuldiging komt en Jezus geeft geen antwoord, is de volgende vraag van de hoge priester een hele logische. Ben jij de Christus? Ben jij de Messias? En Jezus zegt, jazeker. Hij laat het niet in het midden. En dan is de hoge priester letterlijk helemaal uit zijn doen. Deze is godslastering. En daarom wordt hij gekruisigd. Let op wat Petrus nou in dat verhaal verder zegt. Dan zegt hij in vers 11, na dat eerste verhaal, laat ik dat even terughalen. Hier, hè, voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruist is, maar door God weer uit de dood is opgewekt. En dan gaat hij verder. Jezus is de steen die door u, dat zegt hij ook maar even fijntjes, de bouwlieden vol verachting weggeworpen is, maar die nu de hoeksteen is geworden. Met andere woorden, Petrus zegt, Jezus is de Messias. En helaas, beste vriendjes, jullie hebben dat niet helemaal goed gezien. Als Petrus dit zegt, dan moet dat ingeslagen zijn als een bom. Dat is zeggen, Jezus is de Messias. En dat moet voor die raad geweest zijn als bijt in de haak. En zeggen, oeps, hier zit ik vast. Hier krijg ik wat. Hier wil ik vanaf of ik wil gevangen worden. En dan somt Petrus het ook nog eens een keertje samen. Dan zegt hij, Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen is geworpen. En dan in vers 12 zegt hij, door niemand anders kunnen wij worden gered. Want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Hij zegt nogal wat. Dus Petrus, die vol vuur zijn deurtje open doet en vertelt wat hij moet zeggen, zegt dan, er is maar één naam waardoor de mens gered kan worden, en dat is de naam van Jezus. Dat exclusieve waar we het al eerder over gehad hebben. Jezus is verdraaid exclusief. Als het komt op het puntje van het evangelie, is dit wel het meest nauwe stukje. Er is alleen maar redding door de naam van Jezus. En voor de religieuze leiders moet dat een bom zijn geweest. Want redding is nooit door een mens. Redding kreeg je vroeger door het doen van offers, door het doen van religieuze zaken, door het gaan naar de tempel, door het doen van gebeden, door je geld te betalen aan de kerk, door weet ik veel meer. En nog steeds is dat in bijna alle religies zo. In alle religies moet jij wat doen om dichter bij God te komen. En er is maar één religie waarin God zegt, ik kom naar jou toe en jij hoeft niks te doen. Redding is er alleen in de naam van Jezus Christus. Door een persoon. En eeuwig leven en redding krijgen van God is niet een zaak van de juiste dingen doen. Is ook geen zaak van naar de juiste kerk gaan. Is ook geen zaak van de juiste rituelen. Is ook geen zaak van het juiste gebedje. Heeft ook niks te maken met tiende geven of giften geven of in een offerkastje wat doen. Heeft er allemaal helemaal geen fluit mee te maken. Heeft alleen maar te maken met, wil jij geloven dat Jezus Christus voor jou gestorven is en jouw zonde gedragen heeft? En als jij zegt ja, dan ben je vrij. Dan ben je gered. Zo simpel ligt het. Zijn we het daarmee eens? Dat is even een hele goede vraag. Zijn wij het daarmee eens? Of vinden jullie dat het ook nog zit in maar, dan moet je dit en dan moet je dat en dan moet je zus en dan moet je zo? Geloven we dit? Grote stilte. Zullen we vers 12 hardop met elkaar lezen? Ja? Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Oeh, wat is dat nou, hè? Door niemand anders. En zijn naam is de enige. Ik heb daar in een vorige preek een keer over gehad, dat het heel vervelend is. En dat je stevast overtuigd bent, Jezus is dus de enige weg. En er is geen andere naam. En ik kan je ook een heel snel antwoord geven voor degene die dat gemist hebben vorige keer. Weet je waarom Jezus de enige weg is? En waarom er geen andere wegen zijn? Om de simpele reden, omdat Jezus zelf God is. Als God naast zichzelf ook nog een weg heeft, dat je tot redding kan komen, zou er een inferieure weg zijn die eeuwig leven zou kunnen geven. En het is niet zo dat wij moeten zeggen, wij hebben de enige weg. En ach, arme stakker, dat jij dat niet weet of zo. Nee, je mag erbij komen. En er zijn een heleboel wegen die naar Jezus Christus leiden. En we hopen dat Gordon hem ook vindt. Of niet? Zou toch fantastisch zijn? En ik hoop dat jij hem vindt. Ik hoop dat we hem allemaal gevonden hebben. Dat je ontdekt, er is maar één naam die echt redding geeft. En dat is de naam van Jezus Christus. Dat maakt dat Jezus uniek is. Nog even terug. Het heeft niks meer te doen met doen. Maar het heeft alleen maar te maken met geloven. Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd. Nogal logisch. En ze realiseerden zich dat beide in Jezus' gezelschap hadden verkeerd. Ik vind dat zo'n mooie tekst. De uniciteit van Jezus is dat Jezus de enige weg is. Maar nog leuker is hoe Jezus daar soms mee werkt. Deze mensen zijn het crème de la crème van de religie, van die tijd. Veel religieuzer dan deze mensen, dat Sanhedrin kon je niet worden. En als jij en ik in die tijd hadden geleefd en Jezus nog niet hadden gekend, het verhaal ook nog niet hadden gehoord, waren dit de mensen waar je naar keek. En waar je ook in geloofde. Het waren ook de mensen die, ook binnen het systeem van godsdienst, op dat moment het meest rechtvaardig leefden als het ware. Daar moet je niet in vergissen. En er staan er twee eenvoudige mannen voor hem. En die leggen even uit wat de schrift betekent. Weet je? En ineens bloeps, weet je wel. En daar zit je dan met je PhD en weet ik veel doctoraten en noem maar op. En bloep. En dan staat er een visser en die zegt, nee hoor, Psalm 118 is dat. En toen gebeurde dat bij de kruisiging. En dat hebben jullie gemist. Eventjes in alle bescheidenheid, en daar wil ik mijn Goede Vrijdag en Paas over terugkomen. De discipelen hebben dat ook pas ontdekt na de dood van Jezus, toen Jezus alles vertelde. Die snapten er toen ook niks van. Dus dat deze mensen dat niet snappen, is niet dat ze er zo dom in zijn. Maar het moet je wel geopenbaard worden. Als jij en ik gaan vissen, heeft dat niks te maken met je kennis van de Bijbel. Heeft dat niks te maken met wat je wel en niet weet. Want je kan tegenover geletterde mensen staan waar je het nooit van binnen kan. Maar mensen moeten iets zien in jou. En wat ze moeten zien is wat hier staat. Ze realiseerden zich dat deze mensen bij Jezus geweest waren. Als jij zorgt dat je regelmatig bij de Heer op visite bent, je dag begint met de Heer en contact met de Heer hebt, dan zullen mensen ontdekken die is bij de Heer geweest. Dat zeggen ze zo niet. Maar kunnen ze de aanwezigheid van God in jouw leven aflezen? En dat is waar de Heilige Geest gaat werken. Dat is waar je deurtje open kan. Je kan nog zo transparant zijn in je leven. Nog zo mooi je leven voordoen. Als je deurtje open gaat, moeten ze zien dat Jezus daar woont. En niet geld en niet zorgen en niet andere dingen. Zal er altijd wel een beetje bij zitten, maar dat het licht zo zuiver mogelijk is. Ons getuigenis, ons vis is afhankelijk van of we in Jezus' gezelschap hebben verkeerd. Dan gaan ze verder. Maar omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen woorden inbrengen. Nadat ze hun bevolen hadden de raadzaal te verlaten, overlegden ze met elkaar. Ze zeiden, wat moeten we met hen doen? Een leuke vraag altijd. Ik vind het leuk als mensen over mij zeggen van, wat moet je met hem? Wat is dat? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat ze een wonder hebben verricht. En wij kunnen dat ook niet ontkennen. Dilemma. Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken. En hun te verbieden zijn naam nog te gebruiken. Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over hem te onderrichten. Dit is typisch. Dit is typisch. Het is ook heel duidelijk onze wereld. Ik weet niet of jullie de politiek een beetje volgen. Ik weet niet of het wel eens hoort. We mogen van alles doen. We mogen goed werk doen. We mogen meehelpen met maatschappelijke problemen. We mogen zelfs jeugdhuizen opzetten. Dat mag zelfs Joost Verkrijs doen in Amsterdam, maar je mag niet evangeliseren. Als dat in Marokko gebeurt en er worden zendelingen uitgezonden, dan zeggen we, wat afschuwelijk, hè? Wat zijn die Marokkanen, zeker moslims? Nou, wat een afschuwelijke wereld. Maar als Joost Verkrijs in Amsterdam een jeugdhonk neerzet en ze zeggen van, we gaan hier de jeugd helpen, dan wordt er van overheidswegen gezegd, dat mag wel, maar Marokko is toch wel dichtbij, of niet? Even eerlijk zijn, mensen. Is toch dichtbij? De mol mag toch niet evangeliseren? Je mag wel mensen helpen, je mag van alles doen, maar je mag ze niet vertellen over Jezus. Ik durf er 2 kratten wijn op te zetten, letterlijk en figuurlijk, weet je. Als ze zouden vertellen over Reiki, over Boeddha, over noem maar op, alles wat de mens toch niet helpt, geen punt. Het is wanneer je de naam van Jezus gaat gebruiken. Het is wanneer je in de naam van Jezus autoriteit gaat uitoefenen. En dan keert de wereld zich tegen je en maak je niet ongerust. Dat is heus niet alleen de moslimwereld. Meneer Pechtold loopt ook vooraan. Letterlijk en figuurlijk wordt ook gezegd. Je mag alles, behalve dat. Val ons daar niet mee lastig. Doe dat op zondag met elkaar, maar niet met anderen. Ook in onze cultuur gebeurt dat. Ik weet niet of jullie wel eens seppen, 's avonds. Maar er zijn een aantal zenders die astrologie uitzenden en zo. Hè. Je hebt toch ook heel veel van die praatprogramma's met over, weet ik van waar dat over gaat. Ik heb nooit langer dan 2 seconden gekeken. Achterlijke toestanden. Char is heel in, toch? Of niet? Horen jullie veel kritiek over Char? Goeie vrouw. Doet goede dingen. Als de evangelische omroep een keertje uitstapt en mensen wil uitdagen naar Jezus te kijken, waarom wordt daar nou zo op gereageerd en zelfs vanuit de christelijke hoek? Dat moet je tot nadenken zetten. Dat is raar. Je hoort nooit kritiek over het Char, hooguit als ze gek is of niet, of dat niet klopt, weet je wel. Maar als jij in het Char gelooft of in Jomanda, daar valt niemand zo echt over. Maar let op, als je de naam van Jezus gebruikt, dan gaat het ineens fout. En ik wil je daar graag op wijzen. Oké, tenslotte, waar draait het om? Ik noem het vis is geschiedenis. Petrus en Johannes die antwoorden dan, wij kunnen het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem. Oordeelt u zelf, wij moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Vissen heeft niets te maken met het evangelie zo goed kennen of wat dan ook. Zo vaak staan jij en ik in discussie over wat we geloven. 9 van de 10 discussies gaan erover. Oh, jij bent christen. Geloof jij nou echt dat die aarde in 6 dagen geschapen is? En voor je het weet zit je een hele avond te bomen en te kletsen over dingen die er niet toe doen. Waar ook niemand door gered wordt. Dus jij gelooft letterlijk wat er in de Bijbel staat? Als de discussie gaat, geloof je echt dat Jezus uit de dood is opgestaan? Dan hebben we een goeie. Want dat geloof ik. Ik geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat hij door zijn dood mijn zonde gedragen heeft. Dat is een strafbetaling. En dat ik een gered mens ben. Niet omdat ik het goed doe, maar omdat hij het zo goed gedaan heeft. En daarom geloof ik ook dat hij uit de dood is opgestaan en dat hij leeft en dat hij regeert. Als je die discussie hebt, een leuke discussie. Is jou eens opgevallen als mensen over Jezus beginnen te praten, dat je altijd moet praten over de Bijbel, over 6-daagse schepping of niet, of dit of dat. Of dat de kerk zo slecht is en die andere kerk was het zo goed en noem maar op. En de priesters met al die jongetjes en noem maar op. Weet je wel, dat hele verhaal moet je altijd maar weer verdedigen. Je deur open doen is tegen iemand vertellen wat God in jouw leven heeft gedaan. Iemand kan op eigen initiatief, C.S. Lewis is daar een goeie van, best veel ontdekken. Maar wat je nooit kan ontdekken, is dat het christendom niets te maken heeft met een geloven in iets vaags, maar je gelooft in een feit in de geschiedenis. Namelijk het feit dat God naar de aarde is gekomen in de persoon van Jezus Christus, ons voorgeleefd heeft en dat hij voor jou en voor mij gestorven is. En dat is ongeveer in het jaar 30 gebeurd. En omdat hij gestorven is, is dat een feitelijke geschiedenisverhaal. Het is his story. Daarom is het belangrijk dat onze jaartelling voor en na Christus heet. Ik geloof niet in de Joodse jaartelling dat we die vast moeten houden. Nee, is niet waar. Aan dat tijdperk is een einde gekomen. Niet aan Gods plan met het volk. Maar er is een dag geweest en toen kwam de Messias op aarde. En dat is het centrum van het hele universum. En daarom heet het nu 2010 jaar na Christus. En toen was het nog zoveel jaar ervoor. Want die zaten te hopen dat dat een keer zou gebeuren. De vervulling van de geschiedenis heeft plaatsgevonden. En dat is niet iets wat je kan ontdekken. Je kan wel ontdekken wie Jezus is en dat hij echt geleefd heeft. Maar jij en ik hebben de verantwoording tegen andere mensen te zeggen wat Jezus voor jou gedaan heeft. Vissen is dus geschiedenis vertellen. Is niets anders dan zeggen, dit is wat Jezus gedaan heeft. Historie. Denk niet dat je iemand moet overtuigen over de waarheid van de Bijbel en zo. Dat is helemaal niet nodig. Als je mij vraagt, Henk, is de aarde in 6 dagen geschapen? Ik zeg, zou best kunnen, ik was er niet bij. Kan ook wel 6 miljoen jaar zijn geweest. Gisteren zaten Joke en ik nog even naar tv te kijken. Er was een of ander programma over iemand die iets wist van als 2 sterren dan tegen elkaar kloppen. En dan krijg je een atoomreactie die groter is dan 10 keer de zonnekracht over 10 miljard jaren. Weet je, dan krijg je van die dingen van, oh ja, ja, ja. En dat gebeurt dan daar heel ergens weg in de schepping. Tjonge, jonge, jonge, wat een geleerdheid. En ik denk dan, dat heeft mijn God gemaakt en die is nog steeds bezig, weet je wel. En die kan geweldig grote dingen. En op een dag dan kom ik in zijn koninkrijk en dan zegt hij misschien wel, Henk, dat sterretje mag jij helemaal gaan ontwikkelen. En samen joken misschien, ik weet het niet, weet je wel. Geen idee, weet je wel. Leuk om erover te fantaseren. Hè? Waar het om gaat, is dat het geschiedenis is. Het is his story. En laat je niet verleiden tot allerlei discussies. Iemand moet jou vertellen dat er geen andere naam is dan de naam van Jezus. Goede mensen gaan niet naar de hemel. Geredde mensen gaan naar de hemel. Goede mensen misschien ook. Of misschien op een hele wonderlijke manier. Slechte mensen misschien ook wel. En ook misschien op een hele wonderlijke manier. Maar geredde mensen, die zijn er zeker van. Sterker nog, die hebben de hemel nu al in zich. Want die hemel begint nu al. Mensen moeten het horen en komen niet tot geloof tenzij ze het horen. Ik heb hier tenslotte staan. Onze deuren moeten we open doen. En laten zien dat Jezus in ons leeft. En wat de geschiedenis is. Dat Jezus in ons leeft. Je kan een heel transparant leven leiden. Je kan een hele eerlijke persoon zijn. Een geweldig transparant leven hebben. Tenzij het deurtje er open gaat en er gezien wordt wat er werkelijk in ons zit, zullen mensen niet gered worden. Dat is mijn uitleg van de eerste. Tweede is, als Jezus in je woont, maak het niet zo uit hoe je dat draait. Wij denken altijd, moet je een geweldig goed verhaal hebben. Mensen moeten zich realiseren en ze zagen aan hen dat ze in Jezus aanwezigheid geweest waren. Niet of ze het goed konden vertellen. Ze zagen het aan je. En ik ga je wat vertellen. Mensen zien sneller dat je bij Jezus bent geweest dan dat jij denkt. Veel sneller. Mijn lieve moeder is altijd het goede voorbeeld. Die bad 's morgens. Ik mocht nooit het huis op zonder dat ze gebeden had. Maar toen mijn moeder overleed, toen heb ik wel eens gedacht van, oeh, dan mis ik haar gebed. Dus dan zal de zegen wel minder worden. Dat is natuurlijk totaal niet waar, weet je wel. Maar ik wil je er eenmaal mee vertellen. Die invloed had mijn moeder op mijn leven. Die leefde bij Jezus. En als je bij mijn moeder kwam, kon je zien dat ze weer bij de Heer geweest was. Liegen tegen mijn moeder vroeger, dat was moeilijk. Mijn vader was niet moeilijk. kon je keihard tegen leren. Was zelfs heerlijk ze nu dan te doen. Hè? Maar mijn moeder keek me aan en dan was het... En dan kreeg je zo'n kop, weet je wel, weg. Ja. Of Henkje, zei ze dan. Als ze dat zei, oeh, dan kom eens even. Ja. Mijn moeder veroordeelde ook niet. Ze had heel veel van Jezus in zich. Haar deurtje stond voortdurend open. Speel je melodie van je hart. En de melodie van je hart is wat Jezus in jouw hart gedaan heeft. En of je dat nou langzaam afdraait, of snel, perfect of niet perfect, daar gaat het niet om. Je moet het spelen. En jij en ik hebben de verantwoording dat aan mensen te zeggen. Dus ik wil afsluiten. 1 Petrus 3, vers 15 en 16 hadden we gezegd: wees steeds bereid iedereen te antwoorden die rekenschap van de hoop die in u leeft. Welke hoop leeft er in ons? Dat Jezus de Verlosser, ik weet dat mijn Verlosser leeft. Maar doe dat zachtmoedig. Doe dat met respect naar de mensen met wie je praat. En doe dat vanuit een zuiver geweten. En dat is liefde hebben voor de mensen. Dat doen we niet om deze kerk te laten winnen. Dat doen we niet omdat ons evangelie beter is dan van de kerken aan de overkant. Daar gaat het niet om. Doe het met een zuiver geweten. Je hebt het beste met de mensen voor, zoals Jezus dat ook heeft. Kan je de amen op zeggen? Zo'n moment ons ogen sluiten en laten we er even over nadenken. Vanmorgen hebben we het gehad over vissen. En dat de haak wel een vervelend onderdeel is, maar heel noodzakelijk. En misschien zit jij hier en heb je nog nooit je hart echt aan de Heer gegeven. Heb je dat nooit zelf gezegd? Ik wil je vanmorgen de kans geven om Jezus aan te nemen in je leven. Om heel simpel te zeggen: ik geloof dat Jezus voor mij gestorven is en opgestaan is. Ik geloof dat Hij mijn Verlosser is. En ik wil dat eeuwige leven ontvangen. Als je dat nu in je hart zegt, dan zou ik je willen uitdagen om dat straks tijdens de koffie even tegen een of een ander te zeggen. Iemand die je goed kent. En dan kan die ander je omhelzen en zeggen gefeliciteerd. En nog even met je bidden. Dat is wel goed. En dan helpen we je met materiaal en noem maar op. En ik wil je daar vanmorgen toe de kans geven. Voor hen die de Heer al hebben aangenomen, wil ik aan je vragen van: durf jij je hart open te zetten? En laten zien dat Jezus in je leeft. En gewoon vertellen wat Jezus in jouw leven heeft gedaan. Vissen is geschiedenis vertellen. Is geen discussie over theologische issues. Dat win je toch niet. En mensen altijd antwoorden. Maar een beetje doen zoals mijn moeder. Mijn moeder met moeilijke onderwerpen werd geconfronteerd. Ze zei: ik weet er niks van, maar één ding weet ik wel. Dat Jezus leeft en voor mij gestorven is. Einde verhaal. Ik weet dat mijn Verlosser leeft. En wil je de uitdaging oppakken om te zeggen: daar wil ik wat vrijmoediger in worden. Ik wil me niet door deze wereld laten intimideren. En laten we dan doen wat Petrus deed. Daar gaan we zeker met Pinkster ook over praten. Het is de Heilige Geest die je moet dringen. Petrus, vol van de Heilige Geest, begon. En dan geeft de Heilige Geest wel wijsheid wat je zeggen moet. Vader in hemel, als we hier zo staan, zitten, dan willen we u, Heilige Geest, vragen om ons sterker te vervullen met uw kracht en onze gedachten scherp te houden dat het uiteindelijk alleen maar gaat om te vertellen wat u, Heer Jezus, in onze levens hebt gedaan. Heer, dan kunnen we nog zo'n transparant leven hebben. Dat deurtje moet open. En er komt er licht uit. Nog veel meer licht dan we dachten. Heilige Geest, wilt u ons helpen iedere vorm van angst nu opzij te schuiven. Dat we gewoon mogen zijn wie we zijn. En als mensen ons vragen: wat heb jij? Dan mogen we zeggen: ik heb Jezus ontmoet. Want die leeft. Dat is realiteit. En als mensen allerlei zeurverhalen aan onze kop gooien, Heer, dan kunnen we gewoon zeggen: het kan wel mooi zijn wat jij zegt, maar één ding weet ik zeker. Hij leeft in mijn leven. Hij is realiteit. En hij heeft mij verlost. En dat wil hij ook aan jou doen. Heer, help ons heel eenvoudig dat haakje aan het lijntje te gooien. Een leuk stukje aas op te doen. En mensen te mogen vangen voor u. dan bidden we in Jezus' naam. Amen.